je tuinman op. En komend uur zit naast mij Lieneke Rijksman. Zonder voorbehoud een grande dame uit de Nederlandse theaterwereld. 13 jaar speelde ze bij Toneelgroep Amsterdam. Er waren filmrollen in onder andere Minouche, Alles is Liefde en Gooise Vrouwen 2. En op tv deed ze mee aan series als Hertenkamp, Vuurzee, Het Spaanse Schaap. In 2009 sloot ze zich aan bij de artistieke kern van het theatergezelschap Mug met de Gouden Tand. De bejubelde voorstellingen van de Mug gaan over grote politieke en maatschappelijke thema's, of juist over de allerintiemste verhoudingen binnen een gezin of andere familieverhoudingen. Rijksman won de grootste toneelprijs van Nederland, een Theodor, en de Colombina voor de beste vrouwelijke bijrol. Nu is er een stuk getiteld Reizen en Rooksman, De Dikke Muis en Sjors. Een woordspel. De kenner herkent hier de namen van Adelheid Rozen, Lieneke Rijksman, Titus Muizelaar en Sjors Groot. Deze voorstelling, of moeten we het misschien een performance noemen of een live uitgevoerd onderzoek, gaat over vier volwassenen die hun relationele verleden uitzoeken. En die relaties waren er buiten het theater ook. En dat maakt het tot een persoonlijk en ook weer een heel intiem project. Welkom, Lieneke.
Dank je.
Ja, ik was vorige week naar de werkvoorstelling. Ik was eigenlijk nog nooit naar een werkvoorstelling geweest. Wel naar try-outs en openbare repetities van andere stukken. Wat is nou het verschil tussen een werkvoorstelling en een try-out bijvoorbeeld?
In dit geval waren de twee werkvoorstellingen besloten. Dus dat was niet in de vrije verkoop. Dus er was een bedrijf wat zich had aangemeld, wat wilde komen kijken. En een aantal andere gasten. En een try-out is openbaar, daar kan je gewoon kaartjes voor kopen. En ook is de werkvoorstelling nadrukkelijk geen try-out. In de try-out ben je al behoorlijk richting een affe voorstelling vaak. En dit is wat het woord zegt, je bent nog hard aan het werk. Ja. En daar laat je dan mensen bij.
Ja, want wanneer is de première?
27 maart in Bellevue in Amsterdam.
En ik was er afgelopen dinsdag. Is er al veel veranderd dan sinds toen?
Ja, we hebben twee werkvoorstellingen gedaan. Jij was bij de laatste, geloof ik. En naar aanleiding daarvan hebben we weer dingen omgegooid. Ja, en dingen veranderd. Ja.
En is het eng om mensen te laten kijken als iets nog niet af is?
Ja, dat is eng. Ik vind het spannend. En ik vind het ook heel erg leuk. Ja.
Ja. Want in dit geval, het gaat ook echt wel over iets heel persoonlijks. Het zijn vier volwassenen, zei ik al. En die onderzoeken eigenlijk wat ze met elkaar hebben gehad. En het was een initiatief van Adelheid Rozen, vertelt ze. Zij is met Titus Muizelaar, de acteur. En jij bent een ex van Titus Muizelaar. En zij dacht, ja, die relatie tussen Lieneke en Titus, die is misschien nog niet helemaal klaar. En dat wilde ze onderzoeken.
Ja.
Wat dacht je toen ze je vroeg?
Ik dacht toen ze het direct nadat ze het had gevraagd, nou, daar doe ik absoluut niet aan mee. Dat vind ik zo verschrikkelijk. Ik moet er niet aan denken. En ik heb ook trouwens niets uit te zoeken. Dat was haar idee, maar dat was niet mijn idee. Maar toen ik er wat langer over nadacht, toen dacht ik, nou, het is zo'n onontgonnen gebied waar ik instap. En daar word ik altijd wel blij van als ik daar de componenten goed van vind. Dus toen dacht ik, ik doe het.
En wat waren de goede componenten?
Adelheid is een goede component. En ik wilde ook heel graag kennis maken met Sjors Groot. En Titus kende ik natuurlijk ook. Maar het was ook vooral omdat ik dacht, ik kan het niet goed overzien.
Mm-hmm.
En dat vind ik prettig. Dan moet ik controle uit handen geven.
Oh, dus dat was een soort uit je comfortzone dan?
Ja.
Ja. En dat was interessant.
Ja.
Ja. En hoe beviel dat?
Hoe bevalt dat, kan je weten. Ja, want het gaat heel erg op en neer. Maar de grote stroom eronder is dat we eigenlijk een hele goede en bijzondere proces met elkaar doorlopen. En dat we het ook dat we dus ook een goede tijd hebben, maar het is ook een hele intensieve tijd.
Nou, ja. Want als je dan naar zo'n repetitielokaal gaat, kan ik me voorstellen, dan ga je toch over je eigen geschiedenis praten of daarmee aan de slag.
Ja.
Is toch iets anders dan een stuk.
Ja.
En hoe beviel dat? Was dat iets waar je tegenop zag?
Ik wist eigenlijk niet zo goed wat me te wachten stond. Omdat ik een heleboel dingen niet wist. Ik kende Adelheid Rozen niet. Ik kende Sjors Groot niet. Dus ik kwam ook binnen op een gebied, in een repetitielokaal, waarvan ik de helft van de mensen gewoon niet kende.
Nee.
Dus ik wist ook niet, we moesten elkaar echt ontdekken.
Maar dat is wel gebeurd, volgens mij.
Ja, dat is zeker gebeurd, ja.
Want voor de statistieken, hoe lang geleden had je een relatie met Titus Muiselaar?
Ruim 20 jaar geleden.
Dus je moest best in je geheugen ook?
Ja.
Ja. Ja. Is het dan ook de meest persoonlijke voorstelling die je ooit gemaakt hebt?
Nou ja, daar heb ik eigenlijk twee antwoorden op. Want ik hoorde je in de introductie zeggen dat de mug persoonlijke voorstellingen maakt. En politieke voorstellingen, om maar even dat onderscheid te maken. Maar soms is het maken van een politieke voorstelling voor mij ook heel persoonlijk. Dus we hebben bijvoorbeeld een voorstelling gemaakt over Hannah Arendt en Martin Heidegger. En dan vind ik de denkbeelden van Hannah Arendt zo mooi en belangrijk. Dat heb ik persoonlijk belang bij om dat over te dragen. Mm-hmm. Om dat te willen vertellen. En dat geldt voor meer voorstellingen.
En dat voelt dan bijna even persoonlijk als zo'n
op een andere
relationeel
manier.
Stuk als dit stuk is.
Ja, okay. Dat zit op een ander vlak, maar ik beschouw dat ook als persoonlijk, ja.
Ja, dus het is niet de meest persoonlijke voorstelling.
Nou, ik kan niet een top 3 maken, maar het is natuurlijk wel een heel persoonlijke voorstelling. Ja. Omdat het over de persoonlijke geschiedenis gaat. En dat is weer iets anders.
Ja, jullie zijn volgens mij goud eerlijk. Ik ken jullie niet.
Ja.
Maar ik had na deze werkvoorstelling het idee dat ik jullie heel goed ken. Ja. Totaal misplaatst. Maar juist omdat het over zulke intieme dingen gaat, worden ze heel universeel, wordt het heel herkenbaar. Ga je toch nadenken over je eigen relaties, verhoudingen die je om je heen ziet. En was dat het doel of was het echt het doel van Adelheid in dit geval? Ik wil uitzoeken hoe het zit. Houdt Titus nog op een bepaalde manier van Lieneke? En moeten we daar nog wat mee? Moeten we onze relatie wat opener stellen?
Nee, ik ben heel erg blij dat je dat ervaarde. Dat je door te kijken naar ons vieren een gevoel kreeg van dat het universeel is waar het over gaat. Want dat is heel erg belangrijk. Ik zeg ook ergens, ik doe mee, maar ik doe alleen mee als het over meer gaat dan ons vieren. Als je door te kijken naar ons vieren kan nadenken over hoe je het zelf doet of niet doet, of hoe relaties in je leven eruit zien en wat je misschien hebt laten liggen of niet.
Ja.
En daarboven kan je dan ook nog nadenken over, oh ja, ik doe het ook altijd zo, of hij is altijd stil, zo iemand ken ik ook. Dus dan worden het bijna een soort van symbolische personages, een soort van archetypes.
Ja, want toen ik jullie zag spelen, zeg maar even, praten, toen dacht ik, ja, nou ja, jullie zijn allemaal 50 plus, dat kan ik toch voorzichtig zeggen. Maar dit zou ook over een soort millennials kunnen gaan.
Ja.
Die nog eens met elkaar in het café hun relaties gaan doornemen.
Ja.
Dus jullie ontstijgen wel dat hele persoonlijke en privé.
Maar ik geloof ook eigenlijk dat een aantal basisdingen in de liefde en in het verdriet en in verlating en in hoop en in vasthouden tegen beter weten in, al die dingen, dat een leeftijdsloos gevecht is. Een leeftijdsloos uitzoeken is.
Ja, maar ik was dan toch, dat is dus kennelijk een vooroordeel, maar ik was wel verbaasd dat hetzelfde vuur nog kan oplaaien over dingen die al heel lang geleden gebeurd zijn.
Ja.
Ik denk dan, nou, misschien word je milder of zo.
Ja, hoewel er natuurlijk er speelt ook mee. Je werkt eigenlijk op twee niveaus. Je werkt op het hele persoonlijke niveau, op wat je vertelt over je eigen geschiedenis. Maar tegelijkertijd zijn we ook vier makers. Dus je houdt je ook bezig met wat heeft de voorstelling nodig. Snap je? Dus dat is vaak een heel spannend gebied nu. Soms denk je, ik moet hier gas geven. Terwijl, ja, of het dan per se op dat moment ook aan de hand is, dat hoeft niet al door naadloos op elkaar te vallen. Maar ik kan wel zeggen dat we heel eerlijk zijn. Ja, heel oprecht.
Ja, die indruk kreeg ik ook. Maar als het over jezelf gaat, en soms ook echt letterlijk, dat is toch anders en harder, misschien soms harder werken dan als je je kunt verschuilen even achter de taal en personage van een karakter van iemand die al lang geleden geschapen is.
Ja.
Nou ja, op papier.
Zeker. En wat ook scheelt is dat het onze eigen teksten zijn. Het is geen geschreven rol waar je instapt, wat jij ook zegt.
Ja.
Dus dat voelt af en toe, zeker als je moe bent, Is het soms een dunne huid?
Dus jullie komen er een beetje met een dikkere huid uit misschien?
Ik weet niet of we er met een dikkere huid uitkomen. Ik denk wel dat sommigen van ons weer wat meer helderheid over dingen hebben.
Ja. Over die helderheid gesproken. Ik hoorde dat jullie ter voorbereiding van deze reis of dit project een familieopstelling hebben gedaan.
Ja.
En was dat om nog iets uit te zoeken of was dat echt een soort hulpmiddel bij het maken van de voorstelling?
Het was een hulpmiddel, ja. Ja.
En kun je uitleggen wat dat precies is?
Wat familieopstelling is? Je werkt met... Je bent zelf onderdeel. En dan zijn er vreemden of kennissen. Die zijn bijvoorbeeld je vader, je moeder. Vaak nog een broer of een zus of een oom. Maar in ons geval was ook iemand het concept. En ook iemand je eigen persoonlijke verhouding tot het concept. En dan je vader en je moeder. En die vreemde mensen weten vaak niet wie ze zijn, want die krijgen alleen maar een letter opgespeld. En dan ga je staan in de ruimte en als je hele goede begeleiders hebt, die hadden wij, twee hele goede vrouwen, die sturen via vragen het proces dan zo dat je via de anderen die jouw vader en jouw moeder en andere dingen spelen inzicht krijgt over je eigen positie in het gezin, of in dit geval in het gezin en je stuk, wat je zelf inbrengt.
Ja, en in die relaties.
Ja.
En was dat nodig van tevoren?
Dat wilden we graag, omdat het heel veel input kon geven om verder na te denken over hoe we het zouden aanpakken. Ja.
En toen ik dit interview voorbereidde, las ik veel interviews met je, waarin steeds met je terugkeerde dat je vertellen over je privéleven en het hele persoonlijke, dat je daar erg aan moet wennen of dat je daar eigenlijk niet zo van houdt.
Dat zijn ook wel een beetje oudere interviews.
Zeker, we zijn heel ver teruggegaan.
Daar heb ik een tijd, vond ik dat gewoon niet nodig. Kom maar kijken als je wat wil weten. Of vraag me maar wat als je wat wil weten. Maar daar ben ik ook weer in veranderd.
Ja. Ja. En maar wat er interessant aan was, vond ik dat je zei, ja, het hoort zo bij deze tijd.
Dat vind ik ook, ja.
Als je tegenwoordig een stuk hebt te verkopen, zeg ik even plat, dan verwacht iedereen dat je zo je ziel maar weer op tafel gooit.
Ja.
Wat is dat?
Wat je zegt, het is het verkopen ervan. Er is natuurlijk ontzettend veel veranderd in toneel en hoe er naar toneel wordt gekeken ook. En ik denk dat we allemaal het kruipen naar, laat ik maar even hem als symbool nemen, Halbe Zijlstra, hebben gevoeld en gezien. En het kruipen van hem af.
Dus de staatssecretaris die de bezuinigingen van 200 miljoen doorvoerde?
Ja, en wat er vooral heel erg meespeelde was met hoeveel minachting en gebrek aan kennis en afkeer hij eigenlijk sprak over kunst. Vrij dom. En dat heeft heel veel, daar hebben we weet van, nog steeds. Dus we hebben er meer taken bij, we moeten meer doen. En omdat we zelf geld moeten genereren op allerlei soorten manieren, terwijl de mecenassen, mensen die graag geld willen geven aan toneel, liggen niet voor het oprapen natuurlijk in Nederland.
Nee.
En ik denk dat ook dat met de opkomst van de social media en het neoliberalistische, je verkoopt jezelf maar. Mm-hmm. Dat is nogal af en toe een beetje een giftige bom waar je.
Dus je hebt je vak zien veranderen, zeg je?
Ja, ik heb de benadering ervan en daarmee de inhoud ervan zien veranderen, ja.
Je zegt, ik ben er een beetje in veranderd. Mm-hmm. Ik praat er nu iets makkelijker over.
Mm-hmm.
Maar wat jou betreft had dat ook liever achterwege kunnen blijven, of niet?
Het is ook goed om mee te veranderen, omdat waar ik zo'n afkeer van had, dat realiseer ik, maar dat heb ik, dat ook al zeg je wel dingen over jezelf, heb je het toch nog gewoon in de hand. Dus dat is eigenlijk niet iets om van te
bang voor te zijn of zo. Nee. En het klopt ook niet meer, want anders had je ook nooit zo'n voorstelling gemaakt.
Ja, dat is nog iets anders. Wat ik op het toneel doe, is voor mij anders dan in interviews of zo. Op het toneel doe ik bijna alles.
Ja, ik zag dit weekend Adelheid Rozen in haar naki in het Parool staan.
Ja, ziet ze er geweldig uit.
Een geweldig foto, is dat.
Ja.
En toen dacht ik, ja, dit is ook wel een uitnodiging van kom maar kijken hoe het bij ons ging. En
ja.
Dat zeg ik nu een beetje flauw, dat het letterlijk blootgeven is. Maar het is wel een hele open houding.
Ja.
Die ook uitnodigt om te vragen naar persoonlijke dingen.
Ja.
En toch vind je op toneel is dat wel anders, wat je op toneel vertelt.
Ja, vind ik anders, ja.
Kun je nog een voorbeeld geven? Je noemde net Hannah Arendt. Wat is nog zo'n enorm persoonlijke voorstelling voor je geweest?
Pas geleden heb ik een voorstelling gemaakt over een vrouw die in eenzaamheid verstrikt thuis in social media belandt. En er niet meer uitkomt. En The Gentlewoman, Davy Peters, gespeeld met Rosa van Leeuwen. En dat vond ik, die voorstelling ging me ook heel erg aan het hart.
En wat was de boodschap in die voorstelling? Hoe ging het met die vrouw?
Hoe makkelijk ze verstrikt kon raken. En ik denk meer mensen. Als er een aantal dingen aan de hand zijn. In steeds groter isolement. Steeds grotere focus op niet de echte wereld. En in het verlengde daarvan. Wat is de echte wereld eigenlijk nog?
Want die vrouw die zit thuis.
Ja.
En beleef de wereld via social media.
Ja, en via internet ook. Via games en via online psychiaters die ze nooit ziet. Wat bots blijken te zijn. En,
Misschien is dit een hele mooie brug. Want in die voorstelling, The Gentlewoman, kom je dansend op? Of kwam je dansend op?
Nee.
Oh, dat is mij zo verteld. Dat je... Dan was het een andere voorstelling. Maar in ieder geval kwam je dansend op met Go Like Elijah van G. Coltrane. Welke voorstelling was dat?
Ik danste wel daar, maar ik danste van tevoren. Voordat we.
Dit was jouw persoonlijke.
Kwam, ja. Oh. Dan dans ik altijd. En dan heb ik er verschillende muziekjes voor. En dit is er één, ja.
En waarom deed je het bij dit nummer?
Ja, omdat het zo'n ontzettend lekker nummer is. Je kan zo keihard meegillen hiermee.
Nou, laten we dat gaan doen. Ja. Try Coltrane. Go Like Elijah.
I only know that when I have to go.
Go Like Elijah van Charlie Coltrane uit 1973, hoorden we net. Ik kan me heel goed voorstellen dat je, als je dit even afspeelt in de kleedkamer, dat je dan de wereld aan kan.
Ja, we staan op het toneel, vaak. En dan keihard de muziek aan, publiek nog niet binnen, en dan heel erg, wat ik altijd doe, is springen en gillen. En het stond ontzettend lekker. Ja.
En dan krijg je adrenaline, of ja. Testosteron, wat is het?
Ja. Adrenaline, ja.
Ja. Veel van je voorstellingen, ik zei het al in de inleiding, gaan of over die hele grotere politieke thema's, kunsthart bijvoorbeeld, over het bezuinigingsbeleid waar we het net over hadden, maar ook over hele intieme, familieachtige situaties. Je betrok je ouders in de solovoorstelling En wat is het nu? Je speelt een kleuter in het stuk Quality Time. Een meisje van 4.
Ja.
Lijkt me heel lastig trouwens. En in De Freudjes ging het over 3 zussen.
Ja.
Wat is er zo lekker aan die familieverhoudingen? Waarom is dat zo'n fijn materiaal?
Omdat in families eigenlijk zo ongelooflijk veel zit wat uitspeelt door het hele leven. Zelfs ook in wat we nu maken, speelt familie een rol. Je familie is. Je familie geeft je, hoe goed ze het ook bedoelen, en hoe goed het ook kan uitpakken, je altijd een bril mee waarmee je door de wereld kijkt. Of waarmee je naar de wereld kijkt. En het kan zo zijn dat als je je daar niet bewust van bent, dat je niet alleen jezelf slachtoffer maakt, maar ook anderen daar het slachtoffer van maakt. Dus bijvoorbeeld iemand die altijd teleurgesteld is, altijd denkt dat het leven haar of hem benadeelt, die zal, als hij daar niet op gewezen wordt, de wereld altijd zo zien en andere mensen ook vaak zo tegemoet treden. Nou, zo zijn er zo ontzettend veel voorbeelden van. Dus daarom zijn familierelatiedrama's ook altijd echte drama's. En drama's die je groot kan trekken naar hoe je in de wereld staat.
Ja.
En hoe je handelt in de wereld.
Je zei in een interview, ja, Iki Freud, de psychoanalytica, had jou ooit verteld, of had gezegd, haar visie was: wij mensen worden veel te vroeg geboren. Onze hoofden zijn te groot, dus we moeten uit dat moederlichaam, anders kunnen we niet meer geboren worden. Maar eigenlijk zijn we nog niet af. En dan kweken ze ons nog een beetje door voor een jaar of 20, tot we volwassen zijn en op eigen benen kunnen staan. Maar dat is altijd in een vijver die hoe dan ook een beetje vervuild is of besmet is.
Ja, ja. Dat was niet een interview met mij, maar de uitspraak is wel interessant. Ja, dat zou kunnen.
Ja, ik las dat jij dat ooit opgepikt had uit een gesprek wat je had met Iki Freud.
Nee.
Wat een verrassing vanavond.
Dat is totaal onbelangrijk, want veel, veel leuker is om zo'n zin te horen. En met wie dat is, dat doet er helemaal niet toe. Ja, dat weet ik niet. Dat zou kunnen. Het is wel een beetje een griezelig beeld van die amfibieën die geboren worden.
En nog een beetje spartelen.
En nog helemaal niks kunnen, ja.
Nou ja,
dat is natuurlijk wel waar.
Ja, er zijn herten en olifanten die rennen meteen weg, geloof ik.
Ja.
Dus wij zijn een beetje hulpeloos.
Ja.
Maar met andere woorden, als je haar woorden laat bezinken, dan betekent het eigenlijk dat we allemaal volwassen worden met een kras. Of een beetje beschadigd.
Ja, volgens mij is dat ook zo. En dat hoeft ook helemaal niet erg te zijn. Ik vind het ook onzin om te denken, ik zou ook helemaal niet weten wat het is als je dat niet hebt. Wat voor iemand ben je dan? Je krijgt allemaal, ja, je moet dealen met het leven. Je moet dealen met teleurstellingen en met pijn en met verlies. En daar staat, als je niet in een oorlogssituatie leeft, ongelooflijk veel vreugde tegenover. Ook als het goed is.
Ja, ik zit na te denken, hoe zou het zijn als je helemaal niets, geen enkel krasje op je blazoen hebt en volwassen wordt? Kun je het leven misschien niet eens aan?
Nee, dat zou best wel kunnen. Want het is onvermijdelijk dat het komt.
Ja. Dus je kunt eigenlijk dan maar beter in dat besmette vijvertje een beetje rondzwemmen, zou je dan kunnen zeggen.
Ja. Maar ik geloof dat als er bewustzijn komt over wat je mee hebt gemaakt en hoe je daarmee omgaat, dan kan je ontzettend veel aan ook. Dus ja. Ik denk dat we helemaal niet meteen ten dode zijn opgeschreven als we bekrast zijn.
Nee. En uit wat voor familie kom jij? Uit wat voor jeugd?
Een vrij pittige jeugd. Dus ja, ik heb ook krassen, zeker. Ja. Moeilijke. Een moeilijk huwelijk. Een vader die. Waar ik helemaal niet mee om kon gaan. En die ook akelig was.
En was je de oudste van de kinderen?
De middelste.
De middelste, ja. En je bleef alleen achter met je moeder, of althans, je ouders zijn uiteindelijk uit elkaar gegaan. Ja. Ja. Hoe oud was je toen?
Toen was ik. Oh, ik ben heel erg slecht in die dingen. Ik geloof 19.
19, oh, dus dan was je al bijna volwassen.
Ja.
Ja, dus die jeugd heeft al een echte stempel gedrukt op jouw verdere leven.
Ja, op mij, ja.
Ja.
Tenminste, zo'n hele periode. Maar goed, dan komt weer, ik denk, ja, zodra je dat realiseert, zodra je daaruit kan komen en een beetje naar jezelf kan kijken en kan denken, godverdorie, dat heeft erin gehakt. En kijk, nou doe ik dat. En kijk, nou gedraag ik mezelfde als. Dat scheelt enorm veel.
En wanneer kwam dat bij jou?
Nou, eigenlijk behoorlijk snel. In ieder geval de gedachte dat ik naar mezelf kon kijken en naar de situatie thuis, die was er heel snel. Het handelen, dat is dan moeilijker omdat je een kind bent. Dus ik vluchtte heel erg vaak in fantasie. En dat terrein, dat lag ook open voor me. Dat kon ik ook makkelijk.
En als je zegt, ja, ik kon al vrij snel naar mezelf kijken, wat zag je dan?
Ik zag mezelf binnen het gezin. Dus ik zag vooral dat het niet klopte hoe mijn vader deed. Mm-hmm. En ik zag wat dat voor ons gezin betekende, bijvoorbeeld. En wat het voor mij betekende en hoe ik daarin stond. Het was bijna soms letterlijk alsof ik eruit ging uit mezelf en ernaar kijken kon.
Dat is best bijzonder voor een kind, volgens mij.
Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat zou kunnen.
Klinkt heel volwassen.
Ja. Ja, maar ik denk dat het ook voortkwam uit dat ik af en toe gewoon het zo moeilijk vond om te gaan met wat er gebeurde. Dat een soort reddingsmiddel was. Maar ik had dat reddingsmiddel blijkbaar tot mijn beschikking.
En waar had het mee te maken dat het soms nodig was om eruit te gaan?
Nou, dan werd gewoon de druk te groot, bijvoorbeeld.
De ruzies, spanning. Waar moet ik aan denken?
Ja.
En je zegt, ja, als je er met jezelf naar kan kijken en je realiseert je wat er is gebeurd, dan helpt je dat om te worden wie je bent.
Als je realiseert dat je niet samen hoeft te vallen met het kind in de situatie thuis. En dat je niet samen hoeft te vallen met dat gezin en met hoe je door die vader bijvoorbeeld bent behandeld. Snap je? Je denkt als kind dat dat allemaal waar is.
Mm-hmm.
En dat daar begint en eindigt je leven en je wereld mee. Dus als je daar uit kan stappen, dan bevrijd je iets in jezelf. Dan snap je, oh, dat was, zo deden ze dat. En zo heb ik dat gevoeld. Maar ik hoef er niet mee samen te vallen.
Lijkt me heel moeilijk.
En heel bevrijdend.
Ja. En heb je daar lang over gedaan?
Nou, volgens mij is ik, omdat ik het zo eigenlijk het hele leven daarin uitdagend vind af en toe, is dat een proces wat alsmaar door kan gaan. Ik wil wel zeggen je, maar laat ik zeggen, ik loop nog steeds tegen dingen aan waarvan ik denk, dat doe ik nog steeds zo. Of waarom kost het me zoveel tijd om het te realiseren dat? Weet je wel?
En kun je een voorbeeld geven?
Bijvoorbeeld hoe ik reageer als mensen ruzie hebben.
Wat gebeurt er dan?
Wat er heel lang is gebeurd, was dat ik totaal verstijfde. Nu doe ik dat beter. Ik adem door en zo. En ik kan er wel naar kijken, maar ik blijf dat. Het blijft gewoon een tere plek. Ik vind het heel erg lastig. En langzamerhand kan ik met enige humor denken, oh ja, maar ik kan er ook gewoon een beetje naar kijken en een beetje om lachen en denken, zoek het lekker uit.
Ja, ik vind het eigenlijk heel verlicht. Want ik denk dat heel veel mensen die zoiets mee hebben gemaakt, want ik neem nu aan uit jouw verhaal dat je vader een hele agressieve aanwezigheid was, dat een trauma blijft waar je nooit zo van een afstandje naar kan kijken. Dat het je gedrag bepaalt.
Mm-hmm. Ja, maar daar heb ik me mijn leven lang niet bij neergelegd. En daar ben ik ook blij om. Want ik geloof dat je dat er altijd mogelijkheden zijn om te denken, kan ik er niet een beetje omheen kijken? En de een zal een beetje meer of een beetje minder eromheen kijken. Maar ik kijk er het liefst van een grote afstand naar, ja.
Ja. Even een stap terug in de tijd.
Ja.
Je hebt 13 jaar bij toneelgroep Amsterdam gespeeld. Ja. Wat waren je favoriete rollen?
Want Ashes to Ashes heb ik gespeeld van Pinter. Dat vond ik mooi. Liefhebber van Gerrit-Jan Reinders. Ja, ik heb heel veel gedaan. En ik heb ze niet allemaal paraat meer. Het is ook best al een tijd geleden.
Maar ik bedoel meer het soort rollen. Want toneel op Amsterdam is repertoire toneel ook. Grote klassieke stukken. Je bent er 13 jaar gebleven, dus het moest heel fijn zijn. Kan ik me voorstellen.
Ja.
Wat is er lekker aan van die grote vrouwrollen?
Nou, Gerrit-Jan Reinders, die toen artistiek leider was, deed behalve dat soort grote stukken ook kleinere stukken en komedies. En ik vind komedie ook heel erg fijn om te spelen. En hele kleine, intense relatiedrama's vind ik ook heel erg fijn om te spelen.
En dan moet je wel ruzie maken.
Ja, maar op het toneel.
Dan lukt het.
Ja,
dan kan je het heel goed.
Heerlijk.
Ja, ja. Toen, na 13 jaar ging je daar weg.
Ja.
En waarom ging je weg?
Omdat ik toe was aan iets anders. Ja.
En wat werd dat andere?
Ik heb eventjes nog rondgezworven en toen ben ik naar Mug met de Gouden Tand gegaan.
En nou ja, ik ken jou eigenlijk alleen uit de tijd als actrice bij de Mug.
Ja.
En ik kan me bijna niet voorstellen dat je ooit iets anders hebt gedaan.
Ja.
Het lijkt je echt als een jas te passen.
Ja.
Dat engagement en het hele kleine, het hele intieme.
Ja.
En dan doe je ook nog en regie en het acteren. Is dat een fijne combinatie?
Ja, het is een fijne combinatie als ik ze niet tegelijkertijd doe. Dus ik heb ook wel eens tegelijkertijd gedaan. Namelijk dat ik speelde en regisseerde tegelijk. En dat is ook voor medespelers niet altijd prettig. Omdat je dan lopen verhoudingen anders. Maar ik vind het een fijne afwisseling, ja.
Want als je jezelf regisseert, hoe doe je dat dan? Want kun je dan naar jezelf kijken op de een of andere manier? Hoe doe je dat? Letterlijk met video? Of?
Nee, helemaal niet. Want als ik mezelf letterlijk zie, dan dat vind ik heel erg moeilijk. Ik kijk liever niet naar mezelf. Nee, ik doe het en dan ga ik heen en weer lopen en bijna alsof zij daar staat en ik hier. Dan kijk ik naar wat ze doet.
En je zei ja in een bijzin, ja, maar het was ook een beetje lastig in de verhouding met andere acteurs als je het tegelijk doet.
Ja.
Want?
Nou, een regisseur heeft een andere positie tegenover een acteur dan medeacteurs met elkaar. Dus als dat door elkaar gaat lopen, dan moet je tegen kunnen.
Ja. En dat was soms lastig.
Soms wel, ja.
Ja. Dus nu scheid je dat. Ja. Soms ben je de regisseur en soms de acteur.
Ja.
Is het ook lekker om geregisseerd te worden? Als je het zelf ook
kan? Ja. Ja. Wat ik niet meer lekker vind, is geregisseerd te worden zonder dat mijn eigen inbreng of mijn eigen idee gehonoreerd wordt. Dat vind ik niet meer lekker. Daar ben ik niet meer in geïnteresseerd. Maar als je het samen kan doen, is het ontzettend lekker, ja.
En die voorstelling nu, dat is natuurlijk wel het ultieme samen doen,
ja.
Ik las in het Parool dat het een soort democratisch proces was.
Ja.
Ja. Heeft iedereen een even zware stem in het stuk?
Ja. Ja. Iedereen heeft de mogelijkheid om te zeggen, nou, dit wil ik niet, bijvoorbeeld.
Nee.
Dit gaat me te ver.
En dat heeft te maken met het onderwerp?
Ja.
Jullie gemeenschappelijke verleden?
Ja.
Maar als je in een ander stuk zit wat niet zo dichtbij staat, is het dan mogelijk om met z'n allen zo'n stuk te bouwen en te maken? Of blijf je dan discussiëren en beschouwen?
Ik denk dat het afhangt van de chemie die je met de andere makers hebt. Het kan ook doodvermoeiend zijn, omdat niet ieders talent op dezelfde plek ligt, bijvoorbeeld. Maar als je dat goed uit kan werken, dan kan het een feest zijn, ja.
Ja. Twee dingen die mij bij zijn gebleven in de voorbereiding. Was dat je ook trots bent op je levenskracht. En toen dacht ik, oh, dat vind ik eigenlijk heel mooi. Dat iemand dat bij zichzelf herkent en daar trots op is. En tegelijkertijd dacht ik, ja, dan ben je die levenskracht ook ergens tegengekomen. Want dan weet je dat die er is. Nou, we hebben het net over je jeugd gehad. Maar merk je het ook in andere situaties?
Ja. Trots is eigenlijk zo'n raar woord, hè, vind ik.
Ja.
Ik kan steeds minder. Ik vind ook dat ik dat dan weer zelf gezegd heb. Ik ben zo trots op mezelf. Denk ik altijd.
Nou, zo klinkt dat eigenlijk helemaal
niet. Nee, maar ik vind trots een raar woord.
Ja, is een raar woord, ja.
Maar
je vindt het goed van jezelf dat je die levenskracht bezit.
Ik ben blij dat ik hem bezit.
Ja,
ik ben blij
dat
ik hem bezit.
Ja. Want wanneer had je hem nodig?
Op een aantal cruciale punten in mijn leven had ik hem nodig. Waarop er of dingen gebeurden die ik heel erg moeilijk vond om mee om te gaan. Of omdat ik heb ook wel een burn-out gehad bijvoorbeeld. Dus er waren wel momenten dat ik dacht, ha, dat is er nog. Gelukkig.
En dat trekt je eruit.
Ja.
En op wat voor moment kwam die burn-out?
Ik had te hard en te veel en te lang achter elkaar gewerkt. Ja, te weinig rust genomen.
En was dat bij de mug? Of was
ja,
dat eerder?
Dat was bij de mug.
Ja. En merk je dat dan fysiek? Of merk je dat tijdens het spelen? Of?
Nou, ik kan eindeloos doorgaan. Ik heb een soort van gebrekkig grensgevoel daarin. Dus het was eigenlijk ver over tijd toen ik me echt heel beroerd begon te voelen, ja.
En hadden collega's dat door?
De zakelijk leidster van de mug had het door. Ja, Margreet Huizing had het door, ja.
En die zei, nou, Rijksman, ga jij maar eens naar huis.
Ja.
Ja. En dat had ze misschien al eerder gezegd.
Ja, dat zou best wel eens kunnen, maar dan ben ik totaal vergeten.
Ja. En wat heb je toen gedaan?
Ja, ik ben op reis gegaan.
Waar naartoe?
Naar Australië en Nieuw-Zeeland.
Zo, dat is geen halve maatregel.
Nee.
En echt met het idee...
Nou, ik heb eerst best lang thuis gezeten. En toen ik wat was opgeknapt, heb ik dat gedaan.
In je eentje?
Ja.
Met de auto?
Ja.
En hoe was dat?
Geweldig.
Ja?
Ja.
Is dat een aanrader?
Als je alleen kunt reizen, is dat een aanrader. Dat kan natuurlijk niet iedereen. Of niet iedereen vindt dat leuk.
En wist je dat van jezelf? Dat je dat kon?
Ja, dat wist ik wel.
Oh, ja.
Ja.
En behalve dat je in de prachtige natuur rijdt, wat bracht het je nog meer?
Nou, natuur was wel een enorm groot onderdeel. Weet je wel, dat je rijdt en dat je plotseling van een berg afgaat en dat je moet stoppen omdat je moet huilen. Ik moest soms gewoon huilen omdat het zo mooi was. Zo mooi. Dat heelt mij in ieder geval. En verder gaf het me heel veel rust. En het gaf me ook... ruimtes die ik weer ontdekte in mezelf. Waarvan ik dacht, ah, gelukkig, er gaat weer een deur open. Daar kan ik weer naartoe en daar kan ik weer naartoe.
En was het dan niet jammer dat je dat niet kon delen met een reisgenoot? Of een...
Nee, dat vond ik niet jammer. Ik heb ook veel dingen opgeschreven. En gestuurd naar vrienden en familie. Dus ik had daar wel contact over.
Ja.
Ja.
We gaan luisteren naar Typhoon. Want die had eigenlijk ook een pauze ingelast. Het is opnieuw een brugje. Maar voor zijn Belgische collega Toerist Le MC maakt hij een uitzondering. Samen maakten ze dit nummer, Spiegel.
Tielantijn, versier me maar met schone schijn. Wil alleen maar die man in de spiegel zijn. In de spiegel zijn, Tielantijn. Versier me maar met schone schijn. Wil zo graag die man in uw ogen zijn.
In uw ogen zijn,
in uw ogen zijn.
In de spiegel zie ik de naakte waarheid. Ben niet meer bang. Oké, misschien een beetje, maar het duurt steeds iets minder lang. Het is projectie, alles of niks. Je kan me laten vliegen en weer neerhalen met dezelfde blik. Het is vechten met de wolven zo. Die kritische stem die blijft bevestigen hoe nietig je bent. Woest waait de wind door het hoofd. Mijn lief, help me. Maar is dat het waard als zij steeds het meest moet ontgelden? Open mijn ogen voor de binnenkant van mijn hart. Een klein gebit en alle twijfels die opzij zijn gezet. Zo naakt, wat pure zal omhoog gaan. Avonturen met een noodzaak. En alles wat we lijken te weten blijkt onzeker. Het is loslaten en meebewegen. Er is zoveel leven en ik vergeet er soms een feest van te maken. Ik kan niet wachten om jou nog zoveel meer mee te maken.
Tielantijn, versier me maar met schone schijn. Ik wil alleen maar die man in de spiegel zien. In de spiegel
bewaak het geheim. Hou het bij voor mijn eigen. Hoe intenties beginnen, misbruik de keerzijde. Het is alles of niks, geen verkort pinnenpatje. Al werk beloofd, teleurstelling op het einde. Hou van u, stille waarheid. Maar een luisterend hart zou wel weten hoe of wat. Als je mij verliest, heb je niet goed opgelet. En als je zelf niet vindt, word ik dan nog gemist. Geen ruimte voor nuance en geen tijd voor skepsis. We hoeven niks te benoemen, laat het zijn wat het is. Het moment maakt wie ik ben en geen moment is volmacht. Ik heb geen schaamte bij. Ga ken mijn ware naam, voor wie we zijn, wat we doen zijn. Worden nooit genoeg, zelfs de almachtige liefde is soms nooit hoor het dus. Weet niet wat morgen brengen, zal vandaag ook het goed. Laat ons gewoon angst zijn, dat is toch meer dan genoeg.
Die lantijn, we zien mama met schone schijn. Wil alleen maar die man in de spiegel. In de spiegel zijn die lantijn. We zien me maar met schone schijn. Maar zo graag die man in uw ogen zijn. In uw ogen zijn die lantijn. We zien me maar met schone schijn. Kun alleen maar die man in de spiegel zijn. In de spiegel. In de spiegel zijn de spiegel lantijn. We zien me maar met schone schijn. Maar zo graag die
En dat was Typhoon, rapper Typhoon, met zijn Belgische collega Touriste Le MC met het nummer Spiegel. Tijdens dit nummer spraken we nog even over de bezuinigingen in de kunstsector. En toen zei je, ja, het gaat eigenlijk nog steeds slecht. Het is gewoon armoediger geworden.
Nou ja, ik zie het vooral aan jonge mensen. Kijk, vroeger, voor die enorme bezuinigingen waren er toneelproductiehuizen. En daar konden jonge mensen dingen gaan uitproberen. Dat moet ook, vind ik. Als je van de toneelschool afkomt, moet je een plek hebben waar je dingen kan uitproberen, waar je kan ontdekken wat je wil, wat je interessant vindt, waar je op je bek kan gaan. Zonder dat je
los van de academie, los van de opleiding.
Ja. Dus dat je je eigen dingen kunt gaan maken, zonder dat er meteen allerlei oordelen opgeplakt worden, waardoor je weer verlamd raakt. Mm-hmm. Maar er zijn bijna alle productiehuizen zijn gekort en weg. Dus de plekken voor beginnende acteurs, die zijn er veel minder. En ik merk dat dat echt veel stress oplevert. Af en toe dan geef ik les op de toneelschool, of ik spreek ook toneelschoolleerlingen. Die hebben echt stress daarover.
En dat is een kwestie van geld, want er is gewoon minder geld.
Ja.
Maar dat heeft dus ook gevolgen voor de kwaliteit van ons culturele landschap. Ik bedoel, worden er slechtere acteurs afgeleverd aan het eind van de
dat rit? Weet ik niet. Dat kan ik niet zeggen. Omdat ik denk dat dat of je een goed of een slecht acteur bent, niet met geld te maken heeft, dan talent wil zich altijd laten zien, laten kennen.
Mm-hmm.
Echt gekend worden. Maar je moet ook in de gelegenheid zijn om je talent te kunnen ontwikkelen. Om daar fouten in te maken, om daar begrip over te krijgen, om daar speels in te kunnen zijn.
En wat heb jij uitgeprobeerd toen je begon aan je carrière? Hoe heb jij je stem gevonden?
Oh, dat duurde ontzettend lang. Ik ging van hot naar her, van dit naar dat. En ook nog bij een repertoiregezelschap gewerkt waarvan ik dacht, nou, ik geloof dat iedereen hier gek is, wat doe ik hier? Snap je? Ik moest ook heel lang zoeken.
En denk je dat de curve weer een keer omhoog gaat? Denk je dat in onze samenleving er weer een soort waardering komt, of het belang ingezien wordt van kunstonderwijs en kunst?
We hebben nu Ingrid van Engelshoven. En wat al een ongelooflijk verschil is, is dat ik haar regelmatig bij voorstellingen zie en haar met liefde over toneel, theater en kunst hoor praten. Dat is al zo'n wezenlijk verschil, dat er geen manager is aangesteld omdat hij zo goed iedereen kan kaalscheren, omdat hij basically ook niks met kunst heeft. Maar dat er iemand nu is die zegt, ik hou van kunst en hoe gaan we dat doen? Ja. Dat is al een minimum, vind ik.
Ja. En ben je daar optimistisch over? Of als je kijkt naar de generatie die nu op school zit of net afstudeert, zou je het aanraden? Zou je het mensen nog aanraden om naar de toneelschool te gaan?
Ik zou het ze niet afraden vanwege geld. Nee, absoluut niet. En in ieder geval is door de komst, door het verdwijnen van de hele Halbersma.
Halbe Zijlstra?
Halbe Zijlstra, ja. Natuurlijk. Halbe Zijlstra-kliek. En door het komen van iemand die werkelijk van kunst houdt, dat vind ik al hoopgevend, ja.
Ja. Je zei, ik noemde dat je in films speelt, in tv-series en toneel, en je hart lag altijd bij toneel, zei je. Wat maakt toneel de favoriete plek om te zijn?
Nou, inmiddels is ook dat weer veranderd. Inmiddels vind ik de combinatie het fijnst. Maar toneel is live. En in toneel, op toneel, bepaal je met je medespelers iedere avond opnieuw en met het publiek, want ik vind het publiek een medespeler. Een publiek kan talent hebben of minder talent hebben. Dus je bepaalt iedere avond opnieuw met het talent van het publiek en je eigen talent hoe de avond wordt. Dat vind ik geweldig.
En ja. Talent van het publiek, is dat dan dat ze het snappen?
Of ze mee kunnen ademen.
Mm-hmm.
Maar dat hangt van onze wederzijdse communicatie af. Als wij dat niet goed doen, dan kunnen zij het ook minder makkelijk ontvangen. En vice versa.
Ik vind dat zo jammer bij toneel. Als ik dan een hele mooie voorstelling heb gezien, denk ik, ja, dit is weer weg straks.
Ja.
Aan het eind van de tournee.
Ja.
Mijn film, die kun je nog eens opzetten. Een fijne serie, kun je nog eens van genieten.
Dat is waar. Dat heeft ook een beetje te maken met het Nederlandse systeem. Omdat je het achter elkaar speel je een x-aantal voorstellingen en dan is het klaar.
Hoe is dat in andere landen?
Nou, Duitsland doet bijvoorbeeld, het nieuwe toneelgroep Amsterdam heet nu ITA. Daar doen ze het ook, houden ze jarenlang stukken op het repertoire. Dus dan kan je het best nog wel een jaar of 2 jaar daarna zien, of 3 jaar.
Maar dat vluchtige karakter, dat maakt het niet minder mooi. Of misschien juist spannend, dat het nu moet.
Ja. Daar zit ook iets moois aan het vluchtige.
Je hebt geregisseerd en je acteert en je hebt geschreven. Is er nog een grote droom? Is er nog een mooi project wat al sluimert in je hoofd, wat je graag zou willen maken?
Ik wil eigenlijk wel wat meer gaan schrijven. Maar ik ga maak eerst dit af. Er staan allemaal geweldige dingen staan klaar. Hierna ga ik een televisieserie draaien die ook van de Mug is, die Jan Nederlof heeft geschreven van de Mug. En daarna ga ik in België werken met een Belgische groep. Dus
Het is veel te druk.
Het zijn leuke plannen.
Ja. En wat voor serie wordt het?
Een serie die gaat heten De Courant. En het gaat over een vrouw en haar zoon. De vrouw werkt bij een courant, bij een krant. En de zoon ziet haar niet meer en maakt een heel eigen politieke lijn door. Dat is het kort gezegd. Het is spannend.
Het gaat dus weer over een gezinsrelatie.
Het gaat over privé, maar ook over politiek.
Ja. En wie wordt je tegenspeler?
Dat weet ik nog niet.
Wie wordt je zoon?
Dat weet ik nog niet.
Nee. En is het bij de Mug, als nu je collega Jan Nederlof, als zij het schrijft, is het dan meteen goed? Stap je daar met een blinddoek in?
Nou, we zijn hier al zo lang mee bezig. En dit is ook al zo lang is zij aan het schrijven en met anderen erbij. Hier bij de NPO zit ook wel een fijne vertragingsfactor op een hoop dingen.
Nu zijn de lijnen wel kort, want jouw zus, Shula Rijksman, is hier bestuursvoorzitter.
Ja.
Maar dat is een beetje flauw, maar dat staat natuurlijk niet in de weg. Heel veel vertraging is.
Heel veel vertraging, heel veel zand tussen de raden. Maar goed, dus ze is al heel lang bezig.
Ja, met deze serie.
Herschrijven.
Ja. En nu nog even terug naar de voorstelling waar we dit uur mee begonnen, met Titus Muiselaar, Adelheid Rozen en George Groot. Wat hoop je nou dat hij het publiek gaat brengen?
Eigenlijk hoop ik dat het gaat brengen waar jij mee begon. Daarom was ik er zo blij mee. Dat de voorstelling je plekjes in jezelf aanraakt, of een luikje opent, wie weet. En dat je denkt, oh ja, eigenlijk herken ik dit, of eigenlijk herken ik het van vroeger, of ik doe het geloof ik zo ook. En dat je met die gedachten door kan kauwen. En wie weet waar je uitkomt.
Ja, het kan misschien ook confronterend zijn.
Ja, maar dat is nooit erg.
Nee. En denk je dat sommige mensen het te persoonlijk kunnen vinden? Dat ze denken, oh, maar ik moet toch niet dan naar een relatie, verhaal van iemand anders gaan kijken?
Ja, dat kan ik me voorstellen, maar ik hoop dat je naar meer kijkt dan alleen ons relatieverhaal. Mm-hmm. Ik hoop dat je, nou, wat ik net zei, door het raam heen kan kijken naar jezelf.
Door het raam kijken naar jezelf. Dat brengt me op een mooie uitspraak van jou. Ik confronteer je met allemaal uitspraken, maar misschien heb je deze ook nooit gedaan. Maar deze zou uit de NCRV-gids in 2016 komen. Ik ben niet zo bang voor de liefde, maar ik heb wel een scherper oog gekregen voor wat vermomd wordt als liefde.
Ja.
En dat ging dan over je jeugd en
ja.
Nou, de upbringing.
Uh-huh.
Wat zie je dan als je een scherper oog hebt voor wat vermomd wordt als liefde, maar het niet is?
Soms zie je verhoudingen. Die gelukkig zijn met elkaar, maar waarvan ik dan kan denken, oh ja, maar jullie zitten eigenlijk alle twee vanuit je pijn bij elkaar. Of je zit alle twee bij elkaar omdat je iets bij de ander wil halen waar je niet bewust van bent, of omdat je de ander wil straffen. En als je daar niet bewust over bent, dan noem je dat misschien allemaal liefde, of je noemt dat een huwelijk of een goede relatie.
En het lijkt me best zwaar als je dat allemaal ziet bij mensen.
Ja, maar ik heb ook een heel leuk leven, hoor. Daarnaast.
Nou, die indruk wek je ook. Maar, en heb je dan de neiging om dat te zeggen?
Nee.
Nee.
Nee. Nee, daar bemoei ik me niet mee. Nee. Ik vind het leven zelf ook ontzettend ingewikkeld. En ik matig me totaal niet aan dat ik op de stoel kan gaan zitten en kan zeggen, nou jongens, doe dat nou eens helemaal anders.
Nee, maar je zou ook kunnen denken, nou ja, ik heb inzicht, mijns ondanks. Ik zou dat ook kunnen inzetten.
Ja.
En dan nou, bedoel ik niet ongevraagd advies. Dat
nee,
je...
maar ik heb wel. Ik droom wel al heel erg lang. Want bij mijn hele carrière hoort ook dromen over een ander vak doen. En ik wilde ook. Ergens had ook de wens om psychiater te worden.
Dat vertel je nu. We hebben nog 3 minuten.
Of... Ja, dus ik dacht wel, ja, ik kan nog altijd misschien coach worden. Maar nu las ik weer dat er zoveel coaches zijn dat coachen moeten begeleiden. Dus nee, die dorre grond ga ik niet betreden.
Maar ik denk wel dat als je actrice bent, of acteur bent, dat je al heel veel mee hebt. Je hebt al zoveel relatievormen voorbij zien komen op papier.
Ja, maar ik moet je wel teleurstellen. Dat betekent werkelijk niet dat je daardoor ook een beter beoordelen van jezelf of van anderen bent.
Nee, maar als jij ook dat scherpe oog hebt.
Ja, ja, maar misschien. Ja, dat is bij mij misschien wel, ja.
Ja.
Maar het hoeft niet, hoor. Ik ben ook blind voor dingen.
Ja, maar dat ook zijn de beste psychiaters tegen. Ook, hè?
Zo is dat.
Dat zijn geen goden.
Ja.
Maar heb je het in je vriendenkring? Dat je die rol een beetje vervult?
Ja, soms. Maar gelukkig vraag ik hetzelfde en krijg ik hetzelfde van de vrienden terug. Ja, dus dat is allemaal wel behoorlijk evenwichtig.
Ja, en als we het over coachen hebben, dan is het nieuwe stuk natuurlijk een verademing. Ik bedoel, daar kan iedereen alles in kwijt.
Ja.
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 Ik zag jullie af en toe ontroerd zijn op het toneel. En dan kan ik niet zo goed inschatten of dat, nou ja, hoort bij de voorstelling of bij de manier waarop je het stuk wil brengen. Of dat het ook nog echt een oprecht geraakt zijn is.
Ja, het is nog steeds een oprecht geraakt zijn, ja. Ook omdat het ligt allemaal nog niet helemaal vast. Dus er gebeuren nog steeds dingen waar we nou, van schrikken bijvoorbeeld, of die pijn doen. Ja.
Ook in taal?
Ja.
Ja. Ik ben heel benieuwd wat er zou gebeuren als ik later nog naar de voorstelling kom en hoe die dan veranderd is.
Ja.
Dankjewel, Lieneke, welkom, dat je wilde praten over je rijke toneelleven en je eigen leven. Dankjewel.